Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is vrijdag 28 december 2018, een van de laatste dagen van het jaar. En live vanuit het pittoreske Heukelum is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
Juli 1995, de afdaling van de Col de Portet d'Aspet in de Tour de France. Daar ligt plots die jongen in foetushouding, bloed rond het hoofd op het asfalt. Beelden die bij elke wielerfan die de koers bewust meemaakte in het geheugen gegrift staan. Een naam die bij leven al klonk als een klok, maar die na zijn dood voortaan zou klinken als een engel. Fabio Cassartelli. Ook voor de tv twee mensen die een jaar later de ouders zullen worden van een jongen, die ze als eerbetoon vernoemen naar de jongen op het asfalt. Fabio Jacobsen. De rest is geschiedenis. Ook deze Fabio ging op fietsen. Ook deze Fabio bleek een supertalent. En zoals dat gaat met supertalenten, dan is de godfather Patrick Lefevre nooit ver weg. We zagen de eerste livebeelden van de neoprof op de Insta-stories van ploeggenoot Nicky Terpstra afgelopen januari. Een onwennige Jacobs in de Ronde van Dubai. Maar al in nokere koersen was het raak. Amai, zei José. Niemand op de foto, hè? Zei Carl. Nou ja, niemand behalve hij. En vandaag zit hij gewoon, hup, hier bij ons aan tafel. Van harte welkom, Fabio Jacobsen.
Ja, Fabio. Een intro van Willem. Van Willem Dudok. Een Dudokiaanse intro.
Een soort korte samenvatting van het jaar. Nee, heel cool, ja.
Leuk dat je er bent.
Hey, leuk dat jullie er zijn hier in Heukelum.
Ja, een buitengewone eer.
Ja, we zitten hier dus in de keuken. Van jouw ouderlijk huis, volgens mij?
Ja.
Het is de plek waar je bent opgegroeid.
Ik woon nog thuis. Hier rijd ik mijn rondjes op de dijk. En ik woon hier nog steeds en dat gaat heel goed.
Ja, je zusje kwam net even hallo zeggen. Gezellig.
Ja, die komt ook af en toe binnen en dan vertrekt ze weer.
Ja, leuk.
Nee, ik heb één zusje en verder mijn ouders.
Ja, het voelde heel, heel vertrouwd, heel huiselijk.
Ja, precies. Hey, waren je kerstdagen?
Goed, bij mijn schoonfamilie, twee dagen, een dag hier thuis. We zijn nog met wat vrienden, zijn we ook van het fietsen,
ja.
Een kerstdiner gehad. En eigenlijk heel, heel fijn en lekker zoals het in het off-season een beetje is.
Ja,
trainingsopbouw.
Ja, want het is niet echt een off-season natuurlijk. We zijn langzaam. Je was al op trainingskamp geweest, hoorde ik?
Ja, in Kalpen met de ploeg. Dat is dan best wel druk met nieuwe sponsors, kleding passen. Aantrekken, alles.
Nieuwe fiets.
Mag ik nog heel even terug naar het kerstdiner?
Ja?
Word je dan ook dronken?
Nee, niet dronken, maar ik heb wel een aantal wijntjes gedronken.
Wijntjes, niet Maas. Geen Maas.
Nee, lekker rode wijn.
Okay,
denk dat ik ook wel een biertje op heb. Nee, dan moet het gezellig zijn met kerst. En dan, vanaf nu gaat de knop weer om. En dan gaan we weer trainen en ervoor leven.
Oh, je ziet er fit uit, kan ik zo zeggen.
Ja, vanochtend nog gefietst, maar ik voel me goed. Ondanks dat het koud is, gaat het lekker.
Ja. Wat heb je gereden vanochtend?
3 uurtjes met een maatje uit de buurt, Kelvin van der Dol. Die rijdt bij Vlasman Cycling Team, ik weet niet of je kennen.
Ja.
Die woont een dorp hier verderop en samen een rondje geweest.
Trainen jullie vaak samen?
Ja, hij heeft ook nog een broertje, Jens, die fietst ook. Bij Matec volgend jaar. Dus we hebben hier zo, zijn we met z'n drieën, gaan we wel eens trainen met elkaar.
Zo'n vast groepje zo, waarmee je kunt...
Ja, eerst hadden we meer wielrenners. Er zijn een aantal gestopt, een paar verdwenen. En,
verdwenen?
Ja, ja die...
Met het verhaal van Stefan de Jonge in het achterhoofd. Is dat een dubieuze opmerking?
We hadden hier wel een renner of 4, 5, denk ik. Maar we zijn nu nog met 3.
Ja. Okay. Het is wel lekker, toch? Als je een beetje trainingsmaatjes in de buurt hebt. Alleen trainen?
Nou, ik rij wel graag op kop, zeg maar. Zeker als ik alleen of duurtraining zelf, dan rij ik graag op kop. Want... in een groepje doe je toch al op trainingskamp en op koers. Dus ik vind het wel fijn om een duurtraining gewoon met mijn neus in de wind of met 4 Ik heb niet zo'n groepje als Noord-Hollands Best. Nee. Dat is ook wel leuk. En die maken natuurlijk veel kilometers. En dat is goed voor de moraal. Maar ja, in principe rij je in je eentje natuurlijk altijd lekker in de wind. En daar word je ook sterk van.
Ja. En krachttraining en zo? Dat doe je hier gewoon in de garage of zo?
Nee, de sportschool hier ook in de buurt. Ja. In Asperus, in een dorpje verderop.
Ja.
Dat is natuurlijk wel een soort geheim bekend wapen van me.
De krachten. Ja. Ik zie jou af en toe met bizarre gewichten douwen.
Ja, het is vooral ook...
Hoeveel druk je?
Het is wel met beleid. Squatten gaat wel... Is wel zeg maar waar ik het sterkst in ben.
Ja.
Het gaat wel richting de 100 kilo, ja.
Ja. Ja.
Squatten is dan zeg maar, dan sta je en dan ga je door je knieën, toch? En dan weer omhoog.
Dan ga je een soort van, dus op de wc zitten en dan kom je van de wc af met heel veel gewicht op je nek.
Ja.
Nee, ja, dat is wat mijn type jongen nodig heeft, denk ik.
Gewoon bovenbeen spieren kweken.
Ja, en billen, hè. Ja. Billen en bovenbenen.
Ja.
En nog even over die garage, want daar kwamen we binnen. Ja, dat is ook een soort indrukwekkend... Ja, fietspaleis of zo. Hoeveel fietsen hangen er?
Ja, een fiets of 6 of 7, denk ik.
Is die allemaal van jou?
Nee, het is eigenlijk de garage van Thijs. Thijs is mijn vader en daar mag ik mijn fietsen bij hangen. En daar wordt geklust. En die heeft, voor zover ik weet, altijd hebben de fietsen gehangen en gestaan.
Je was heel blij met je nieuwe fiets, zei je, net toen we binnenkwamen. De nieuwe...
Ja, een nieuwe fiets is altijd cool natuurlijk. Ja, het zijn hele dure fietsen en de beste in de wereld, vind ik.
Dat is die S-Works, toch, van jullie?
Ja, S-Works Specialized.
Ja.
Dit jaar dan met schijfremmen. Een topfiets.
Merk je dat verschil, een schijfremmen? Wat is nou echt het verschil?
Ja, je hebt veel meer controle. Omdat met een kabel zit altijd wat rek op. En met hydraulische schijfremmen heb je dus veel meer controle. Want ja, als je knijpt, dan is het altijd hetzelfde. Dus je went eraan en het is altijd hetzelfde. En als je daar handig mee bent, kan je laten remmen en zelfs nog corrigeren in een bocht. Wat bij vellig remmen met de kabel minder is.
En ben je daar handig mee?
Ja, ik durf dat wel. Ik heb vroeger altijd gecrossed. En toen ik crosste, toen was het allemaal nog vellig rem. Was Lars van der Haar de eerste die met schijfremmen ging proberen. En toen dacht ik, dat lijkt me wel wat. Toen ben ik richting de weg gegaan en het komt nu pas erdoor op de weg. En ik ben er wel fan van. Het is alleen jammer dat de wielwissels bij lekke banden, daarvoor zou je het nog kunnen laten.
Want het is ingewikkelder.
Ja, dan hebben we een soort bolmachientje. Mm-hmm. En dat heet dan een snap-on. En die draait hem dus los of vast. Alleen ja, er moet dus een through axle, dus een as die er helemaal doorheen gaat en vastdraait.
Ja.
En dat duurt wel gewoon even.
Gewoon langer dan een normale wielwissel.
Ja, een normale wielwissel is in principe sneller, maar gaat ook eerder goed.
Ja.
Met schijfrem, die schijf moet natuurlijk precies tussen het blokje.
Ja.
En dan zit je hem zeker met een achterrem, dat je en de ketting op het juiste tandje, het derieur, en dan het derde is dan die schijf tussen de blokjes. En dat is natuurlijk maar nauw. En het is met stress. Dus dat is allemaal net...
Arme mechaniciens.
Ja, nou, we hebben er. Die kunnen het echt binnen de 30 seconden. Dus dat valt mee. Maar ja, met een vellig rem is gewoon sneller.
Is dat dan ook onderdeel van het trainingskamp? Dat die gasten dan wielen moeten wisselen?
Ja, ze doen het wel veel. Nee, bij ons zijn de mechaniekjes heel handig.
Jij zal dus ook wel moeten... Je moet dus altijd leren jezelf aanwennen... dat als je lekker rijdt, dat je naar de juiste plek schakelt, zeg maar. Meteen, zodat die fiets meteen... Ja. Dat het wiel meteen klaar staat voor...
Vroeger zou je dan je achterrem openzetten of voorrem. Dat kan dan tegenwoordig niet, maar... Ja, je legt hem op zijn zwaarst. En wat ik altijd doe, is ik stap van de fiets af. Hij staat al licht op zijn zwaarst. En ik bemoei me er verder niet mee. Dus je moet zo...
Wachten, rustig blijven.
Zo'n mechanieker zijn eigen werk laten doen...
Ja.
En bij wijze van nog een geintje maken van... ik heb wel...
Oh, je schiet eens op, joh.
Nee, ik heb wel een goede dag vandaag of zo. Hoe is het met jou? En dat hij dan even moet lachen.
Nee, joh, neem je tijd.
De spanning weg is. Nou ja, je kan je voorstellen, als het misgaat... We hebben in Dubai meegemaakt vorig jaar met Viviani. Die reed lek en die wisselde van wiel. En ja, dat duurde gewoon bijna een minuut.
Ja. Ja,
dan moet je wel terugkomen achter de auto. En voor mij was dat niet nadelig, want ik was toen even kilometer of 15 lang waande ik mijn sprinten van de Quickstep. Want Nicky zei, blijf maar vooraan.
Hoe voelde dat?
Als hij niet terugkomt, mag jij sprinten. Ja, cool natuurlijk. Ik wist wel dat hij terug zou komen, maar ik had wel even de illusie dat ik
mocht gaan.
Ja, was toch wel cool.
Ja. Nog even over het geintje dat je dan maakt naar zo'n mechaniekeur. Wordt er veel gelachen in de koers? Wordt er veel geintjes, schebbetjes, dat soort dingen?
Ja, als ik aan het koersen ben, probeer ik wel serieus te zijn. Maar op momenten dat een geintje gemaakt kan worden, dat is voornamelijk meestal als de ontsnapping weg is en het gaat even rustig.
Ja.
Ik heb wel eens naast Jos van Hemden gereden en dan zei ik, hey Jos, gezellig dat jij hier ook weer bent. En dan hebben we sowieso over wat en dan is het wel leuk.
Ja.
En met de mechanieken, zij stuur ik even bij de auto kom of met de ploegleiders, dat is altijd wel leuk. Dus niet alleen maar 4 uur stress en met de oogklep op.
Ja, gaat ook niet natuurlijk zo lang zo'n spanningsboog vasthouden, toch?
Nee, dat is moeilijk.
Je moet ook gewoon af en toe even rustige momentjes hebben.
En we hebben natuurlijk plezier in. En als je plezier hebt, dan maak je wel eens een geintje. Ja. Dat is leuk.
Hey, lees jij wel eens de Voetbal International, Fabio?
Niet veel. Meestal bij de kapper of weet ik veel, bij de tandarts.
Wellicht ken je de rubriek Persoonlijk, waarin voetballers vragen beantwoorden.
Ja, ik mag een nummertje kiezen, toch?
Ja, zeker. Kijk, hier spreekt iemand die naar de podcast met Mike Teunis heeft geluisterd.
Het is een heerlijke ijsbreker.
Ja, zeker. Ja, ja. Nee, wij gebruiken hem
van deze rubriek.
We gebruiken hem graag om iemand net iets beter te leren kennen. Aan jou de eer om een eerste nummer te noemen. Dan zeg ik wat daarbij hoort.
Nummer 1.
Oh, wacht. Heel even.
Oh, koffiezetapparaat.
Koffiezetapparaat, die begint te pruttelen.
Denk ik de laatste wielrenner die geen Rocket Espresso heeft staan.
Die staat wel op de planning. Maar pas als ik uit huis ga.
Oh ja,
voor mijn ouders is dat nog met zo'n draai- en kliksysteem. En...
Maar volgens mij zijn er ook heel veel renners die niet snappen hoe die werkt.
Ja, maar goed. Ik was laatst bij Ten Dam en die had hem voor het eerst in een jaar goed schoongemaakt.
Ik heb het gehoord, ja.
Ik zei, moet ik je niet even helpen erbij? Ja.
Nou, ik heb dus heel hard gelachen in de Dauphiné. Dat was dus ook zo. Toen zaten we aan tafel en het was de derde of vierde etappe. En ik was natuurlijk helemaal naar de kloten van al die bergen. En toen zei Alaphilippe, clean, clean, I never clean. Hij had dus nog nooit zijn Rocket Espresso schoonmaakt.
Ah, zeg maar dat hij me kan bellen hoor, ik doe het graag.
En toen ging Nicky dus aan het uitleggen hoe dat moest. En Bob Jungels zat ernaast en die zat met zijn hoofd te schudden. En sommige jongens doen natuurlijk flessen water in, hè? Van de spa of weet ik veel.
Super gezond.
En hij, flessen, gewoon uit de kraan. Maar gewoon lekkere koffie dus.
Ja. Ja, dat is die Rocket Espresso. Die kan het allemaal herstellen voor de jongens.
Mooi. Oh, oké, vraag 1 was naam.
Ja.
Fabio Jacobsen.
Ja.
Met een K. Dat hebben we allemaal geleerd bij de talent van het jaarverkiezing in 2017.
Met een K. En de achternaam komt... Mijn vaders familie komt uit Zeeland. Dus daar wonen veel Jacobsen. Maar van origine komt het uit Noorwegen.
Ben je familie van de zanger van Bluff?
Nee, dat is Jacobs. Toch?
Nee, dat is ook Jacobsen. Pascal Jacobsen.
Oh ja, ja, tuurlijk.
Ik snap dat
en die komt ook uit Zeeland.
Ik snap dat je dat als ik familie zou zijn van, Fabio van Pascal Jacobsen, zou ik dat wel ontkennen.
Ja, dan ontken ik het bij deze. Nee, ik weet het. Maar als ik dan op Instagram mijn achternaam invoer, dan komen er heel veel Noorse mannen en vrouwen. Dus daar komt het vandaan.
Dat is logisch.
En de voornaam... Die heeft mijn moeder gekozen. Omdat ik natuurlijk ongeveer een jaar na het ongeluk ben geboren.
Ja.
En ze vond dat dan gewoon een hele mooie naam.
Ja. En je bent... waren je ouders ook grote wielerfans?
Wel sportief. Mijn vader was zeker een sportman en wielrennen. Die heeft vroeger veel geschaatst. Schaatsen was natuurlijk altijd op dezelfde baan. En die is later pas gaan wielrennen, toen niet. 1,22 was. En ik heb ook geschaatst, maar ik ben al veel sneller overgestapt naar het wielrennen. Zo ben ik erin gerold. Ja. En dat is dus eigenlijk via mijn vader. En mijn moeder is ook sportief, was vroeger ook. Dus.
Ja. Je had de afgelopen zomer natuurlijk wel echt een bijzonder moment dat je de ouders van Castelli ontmoette. Hoe kwam dat eigenlijk tot stand toen? Weet je?
Nou ja, daar denk ik nog wel eens aan terug. Ik was met de avondetappen mee en... toevallig mijn oom, die volgt het wielrennen ook. En die zei zoiets als van... Hey, jij gaat naar de etappe met de afdaling Port d'Aspin.
Ja.
En toen zei ik ja, want ik had het ook gezien. Ik zei, heb je het goed gezien? oom Ronald. En die, toen heb ik dus zeg maar, op de dag zelf tegen die mannen gezegd... Oh, ik wil na deze beklimming in de afdaling wil ik even stoppen daar. Ik wil dat wel zien, dat monument. Dat, ja. Dat lijkt me wel, wel gepast om dat te doen. En toen zijn we daar dus gestopt. En toen was daar dus de soort fanclub of... Nou, het is niet echt een fan, meer in memorie van, denk ik.
Ja.
En die kwamen elk jaar, als daar de tour langskwam... waren die ouders staan met vrienden. En die vierden, ja, niet, ik zal niet zeggen een feestje... maar die waren daar en die, daar hadden ze steun aan. En, ja.
Dat is gewoon toeval dus, dat je hun daar trof.
Ja, was niet, wow. Was niet gepland.
Ja. Wow.
En dan ook nog eens bijkomend dat... Dus ik ben daar geweest. Ik weet helemaal niet wat er gebeurd is in de koers. Ik zie alleen op Twitter dat... dat Alaphilippe wint. En dan s'avonds, als ik de samenvatting kijk... zie ik dan Gilbert 1 of 2 bochten later
ja.
eroverheen ja. gaan. Dat ik echt zoiets had van, nou... Ja, was allemaal wel heel indrukwekkend.
Ja, ja. Het zal wel. En ik vond het zo'n mooi, moment... dat ze jou, je moeder jou ook even zo vastpakte. Zo, weet je wel, even zo...
Ja, ik wist mezelf niet echt een houding te geven. Achteraf heb ik wel eens gedacht... had ik mijn armen maar even om die mensen heen geslagen. Maar ja, ik ben natuurlijk niet hun zoon en ik kan hem ook niet terugbrengen. Maar ja, ik denk dat zij wel iets zag. Ik was natuurlijk ook een wielrenner. En zeker toen ze natuurlijk Quickstep zag staan.
Ja,
ja dat kennen ze. Dat,
Heb je ook verteld dat jij naar haar zoon vernoemd werd?
Ja, ja, ja. Ja, want er was een vrouw die sprak goed Engels daarbij. En ik ben Fabio. Van Quickstep en ik ben ook wielrenner en ik kom hier kijken want mijn naam komt hier vandaan of bij Casatelli vandaan.
Ja,
ja was.
Ja, ik snap het wel.
Dat vergeet ik nooit meer.
Maar dat je op zo'n moment weet je ook niet echt een houding te geven. Ja, zeg maar, je doet toch gewoon waar je op dat moment denkt van, nou, dit is het juiste.
Ik vond het prachtig.
Het was een beetje emotioneel en ik dacht daarna gelijk, goh. Ik mag toch heel blij zijn dat ik hier nog ben en dat ik doe wat ik doe. En dat Philippe Gilbert toen zo hard valde, was ook gelijk jemig.
Ja.
Dat kon er dan ook nog wel eens even
bij. Het is fijn om dat je het achteraf hebt gezien toen je wist dat het eigenlijk wel oké was.
Anders had ik misschien wel met tranen in mijn ogen gestaan.
Ja. Ja. Ja.
Hey, vraag 2. Jeugdidolen.
Ja, toch wel. Ik ben toch wel van de generatie die Tom Boonen... En daarna keek ik toch wel op naar Nicky Terpstra. Omdat ik ben niet het type wat in de Rabobank ploeg paste.
Mm-hmm. Waarom niet?
Ja, daar hadden ze meer klassementsmannen. En bij mij is het wielrennen zo een beetje gaan groeien sinds dat ik naar de eerste klas ging. En toen was Rabo toch meer van in mijn ogen van de klassementsploeg.
Dat is ongeveer 10 jaar geleden dat je naar de eerste klas ging?
Ja.
Je bent 21, hè?
22. Ja. Hey, en Tom Boonen, die was jong en...
Die heerste echt.
Ja, die deed
de
gewoon. En natuurlijk, Fabian Cancellara had ook wel wat, maar ja, Tom Boonen was toch net even iets cooler. En het was ook een beetje een sprinter en ik wist al heel snel dat ik een sprinter was. Dus dan ga je een beetje daaraan aan spiegelen. Ja, en later was het... ben ik toch wel fan geworden van Nicky, deels om zijn interviews en wat hij uitstraalt. En wat ik zeg, die reed niet bij Rabo en die deed helemaal zijn eigen zin. En dat vond ik ook wel prachtig.
Een mooi voorland ook, om naar te kijken. Zo kan het dus, je kan het dus maken zonder de Rabo eigenlijk.
Nou ja, vroeger was het natuurlijk heel moeilijk om zonder de Rabobank. En zelfs toen ik naar de belofte doorstroomde, toen bestond Rabo nog. En waren de laatste 2 jaar. En ik ben uiteindelijk nooit bij Rabo... echt in beeld geweest, denk ik.
Ja.
Tenminste, ik ben nooit benaderd. Dus als ze me graag hadden willen hebben, hadden ze wel eerder gekomen. En dan ga je daar natuurlijk een beetje mee associëren, of tenminste mee vergelijken. En dan kom ik toch bij Boonen en Terpstra.
Had je ook posters op je kamer hangen van Boonen?
Nee, dat niet. Nee. Nee, dat niet. Nee.
Het is wel apart dat je dan nu met Boonen heb je niet meer gereden. Maar ja, die heeft natuurlijk ook. Die heeft natuurlijk wel Quickstep verleden.
Ja.
Heb je hem wel ontmoet, Boonen?
Ja, we hadden Latexco 25 jaar feest. Ja,
sorry, Latexco is een van jullie sponsors,
ja,
toch?
Ja, die was dus 25 jaar. Sorry, ja, het is even in het korte.
Ja.
Die vierde was dus een feest. 25 jaar sponsor. En we zaten met renners aan een tafel. En achter ons was nog een vrij lege tafel. Ik snapte het niet goed, maar ik denk, ja, ik ga lekker eten. En toen keek ik halverwege het eten keek ik om. En toen keek ik zo de kopjes af. En toen dacht ik, hey, die ken ik. En er waren Museeuw, Taffy, Van Petegem, Bonen. Pozzato herkende ik natuurlijk gelijk aan zijn lang haar.
Ja.
Dus toen ben ik toch... Heb ik mijn toetje laten staan. En toen ben ik zo naar die tafel toegeschuifeld. Toen ben ik iedereen een handje gaan geven. Ja, ik, ja, dat moet ik meemaken.
Mooi.
En heb ik nog even met Johan Museeuw zitten praten. En even met Tom staan praten. En ja, dat was wel echt heel cool.
Kenden ze je goed? Wisten ze wie je was?
Ze wisten natuurlijk ook wel wie ik was. Ja. Dat was nog veel cooler natuurlijk.
Ja, ja, zeker. Dat, wat zeiden ze dan?
Ja, Tom zei tegen mij van... ja, daar zat wel poeier op. Dus dat is zoiets in België als van krachtig. En ja, ja van Museeuw heb ik wel... Ik vraag gewoon een beetje advies. En die zei... je moet vooral blijven sprinten. Daar ben je goed in. En ja, dat moet je blijven doen.
Ja.
Dus daar... Ja, dat zijn van die momenten dat je, dat je dan achteraf denkt... Hè, Museeuw die dan wereldkampioen werd in Lugano. Dat zijn wel natuurlijk van oude beelden gezien.
Ja,
en,
ja.
Die mannen staan daar dan en dat is... wielerhistorie.
Ja, vet.
Ja, was echt cool.
Daar zit wel poeier op. Die mag je ook wel in steen bijten.
Ja, die heb ik onthouden. Ik hoop dat er nog meer poeier op komt, zeg maar.
Mooi zeg.
Leuk.
Tof. Hoogtepunt.
Een nokere koers. Nokere koers.
Ja?
Omdat het de eerste was?
Of? Ja, omdat die deuren openden. Omdat het een hele mooie koers is voor de toeschouwer om te kijken. We rijden daar rondjes. Van een kilometer of 15, 20. Het is daar omhoog. Ik hou van een klein beetje bergop sprinten. Zeker op kasseitjes, dat ligt me ook. Ja, en het was de eerste. En dan in een Quickstep shirt. En,
in België?
Ja, mijn familie was komen kijken. Want het was eigenlijk de eerste koers met mooi weer.
Ja.
Ik had Samijn gereden, was koud. Het was door West-Vlaanderen, er was regen. En toen was nokere koers. Dus het was eigenlijk mijn derde koers in België. En dat was gelijk was raak. Ik mocht die dag ook sprinten.
Ja, kan je ons mee terugnemen naar die sprint? Wat is het moment dat je denkt...
Het begint eigenlijk bij de laatste... het ene laatste rondje dat Wout van Aert doortrekt. Die rijdt met een man of 12 weg. En ik zit net iets te ver... Maar ik wilde ook zeker niet mee zijn met 12 man. Want het was nog 34 kilometer naar de streep. Als je er dan bij zit, dan word je misschien te enthousiast. En ik was sprinter, dus ik moest me rustig houden voor de laatste 10, 15. Nou, en dan gok je dat er terugkomt. Het kwam ook terug. Want we hadden twee ploegmaten mee en die draaiden niet, want ik zat erachter. En ja, dan duiken we de laatste 10 kilometer ergens boven op de kant. En ik rijd nog naar voren en ik dacht bij mezelf, ik heb een goede dag. En dan schiet je daar links, rechts en dan een soort afzink in, zou ze in België zeggen. En ik word iets uit het wiel van mijn ploegmaten geduwd, maar ik schiet niet in de stress. En ik
wie trok hem voor je aan daar?
Martinelli en Senechal, ja. Twee jonge gasten.
Ja.
En Floris Schets kwakt me eigenlijk uit het wiel, op een legale manier. Dat mag altijd, hij had zijn handen aan het sturen, hij pakte gewoon mijn plekje. Oké. Okay. En we duiken de afdaling
in. Baal je daar dan op zo'n moment?
Nee, dan denk ik, moet op een andere manier. Hè? Het is gelijk schakelen. Dus ik zit achtste, denk ik, of negende. En ik weet dat die afdaling rechts, links... En dan komt er ruimte, want dan zit je beneden op die kasseien. En niet iedereen durft gas te geven op de kasseien.
En hoe wist je dat van die rechts, links?
We zijn daar 3 of 4 keer langsgekomen. Ja, dus ik heb natuurlijk... Ja. Ik had zelfs in koers had ik al een keer dat ik omhoog fietste. Dat ik dacht, ja, maar hier ga ik niet stilvallen. Als ik hier onderaan begin, dan val ik niet stil. Want het is 200 meter, maar je komt met redelijke snelheid... en relatief frisse benen, omdat je vanuit de afdaling komt.
Ja.
Ik ben wat gespierder, dus ik kan veel zuurstof zeg maar, dan ineens opslaan en dan eruit. Dus ik wist wel dat het sprintje me zou liggen voor podium of top 5 zeker.
Ja. Dus je ging rechts-links?
Ja, rechts. Dan krijg je links en dan moet je... Het zijn kasseien, maar kasseien zijn geen ijs. Dus je kan gewoon van binnen eigenlijk de binnenbocht pakken en hem erdoor gooien. En dat is heel mooi dat beeld op tv wordt geschakeld. Ik zit vijfde of zesde en ineens rijd ik tweede.
Ja.
En dat is gewoon omdat ik binnen doorduik, omdat ik in de koers.
Als enige ook. Ja.
Ja, omdat ik in de koers zoiets had van, ja, maar je kan hier gewoon binnendoor. En dan, hoe ver ik dan ook naar buiten stuitert, daar heeft alleen maar iemand achter mij of naast me last van. En ja, als ik ervoor zit, dan mag ik eerst.
Ja.
Ja, en toen ben ik begonnen met sprinten. En,
Wie zaten er nog meer, nee, waarvan jij dacht, die kunnen dit winnen?
Had ik niet naar gekeken. Was ik helemaal niet mee bezig. Nee. Ik weet niet eens wie dit... Als ik nu op zou moeten noemen, moet ik goed nadenken. Ik denk Hugo Hofstetter en...
Kapiot.
Ja. Ja, die waren 22, maar die had ik helemaal niet gezien. Ja. Dat had ik helemaal, was ik helemaal
niet.
Nee, maar dat was ik...
je lag ongeveer 50 meter voor, Fabio, op dit moment. Dus ja, dat is ook niet per se dat ze...
Daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik ging links. En ik weet nog wel dat Floris Schets onderaan... die wilde passeren en dat ging fout en die reed 3 spark uit zijn wiel. Dus toen dacht ik gelijk, ha, karma. Ja. En toen ben ik begonnen met sprinten en...
Maar het was echt, je sprint, ik bedoel, ik zeg 50 meter, dat is een beetje overdreven. Maar het was echt, je sprint is echt volledig uit het wiel, alle anderen.
Ik moet zeggen, ik had mijn banden vrij zacht staan. Ik denk 6 bar of zo, het was dat toch best wel slecht. Ik sprint heel graag zo'n beetje licht oplopend. En het was op kasseien en ik ben vrij zwaar en ik had gewoon een super dag.
Ja.
Ik was in Dubai geweest en in Oman. Dat was vreselijk zwaar geweest. De trainingskampen waren heel zwaar geweest. Maar op één dag zo'n koers. En ik was vooruitgeschoven als sprinter. En dat gaf me zo'n boost. Dat ik die dag wel echt vloog.
En je zei, dat heeft deuren geopend.
Ja.
Wat bedoel je daar dan mee?
Ja, en dan ben je ineens een winnaar bij de profs.
Ja.
Ja.
Alles wat je bij de belofte doet en bij de junioren is leuk. Maar vanaf dat je gewonnen hebt bij de profs... En misschien is Nokere dan subtop. Maar als je daar als eerstejaars kan winnen, dan dat is een leuke lijst om op te staan, zeg maar.
Ja, ja, absoluut. En nog even terug, want je zegt dat groepje van Aert ging weg op 34 kilometer.
Ja, zoiets.
En een mannetje of 12. Je moest daar rustig blijven. Hoor je dat in je oortjes? Bedacht je het zelf? Want... Ja, nee, ik heb het idee dat ervaring super belangrijk is. En nou ja, wij spraken Teunissen en die, ik weet nog dat die kon het bos van Waller als eerste inrijden en dacht ik, doe het. Zeg maar. Dus ik kan me voorstellen dat je toen enthousiast was en denk, nou, ik ga mee met die 12 man, maar je bent rustig gebleven. Hoe werkt zoiets? Deed je dat zelf? Was het
nou
ploeg,
ja, ik dacht erbij, ik wist dat ik sprinter was en als sprinter ben, dan moet je zeker niet te gek doen, want stel dat het een sprint wordt, moet je kunnen sprinten. En ik heb daar toen de beslissing genomen om niet nog die oversteek te maken. Ik zou denk 20ste of 22ste. En ik heb gekeken en ik dacht, nou, ik wacht. En 12 is ook te veel natuurlijk. Want wie van de 12 gaan er rijden? Er zijn er altijd 2 of 3 die denken, ja, maar het is nog ver en ik wil misschien wel winnen. Dus daar gok ik dan op. Die beslissing om dan dat vooraan de jongens niet meer mee hoeven te draaien... wordt gemaakt vanuit de auto. Omdat ik erachter zit en omdat ik in mijn oortje schreeuw dat ik goede benen heb. Want dat moet je natuurlijk ook doen. Je moet een beetje je eigen geluk creëren. Maar ja, die jongens die gaan vooraan dan linkerballen, zoals dat zo mooi heet. Of de boel verstoren.
Ja.
Ja, en dan komt het weer bij elkaar. En toen wist ik natuurlijk wel dat ik op datzelfde punt wel... bij de pinken moest zijn. En toen zat ik vooraan, bij de eerste 10. En toen brak het niet, want toen wist natuurlijk iedereen dat het finale was. Ja, en toen zat ik er wel bij.
Wat doet dat dan met je status in de ploeg, zeg maar? Ben je dan, is het dan daarna... Want weet je, het gesprek wat wij heel vaak wat wij regelmatig met renners hebben die goed zijn, maar nog niet zo vaak winnen, zeg maar, echt jonge gasten doorgaan, dus dat ze, die beschrijven dan heel vaak, je moet leren winnen, weet je wel? Dus je kunt op een gegeven moment, als je goed bent, dan kun je regelmatig mee finales rijden, maar om echt podium te halen en wedstrijden te winnen, dat is echt something else. Dan moet je echt... Jij hebt 2 maanden over gedaan.
Nou ja, het is een beetje, mijn oma zou zeggen, een beetje killer instinct. En dat moet je hebben op de fiets. En ik had dat bij de junioren. Ik wist dat in kleine criteriums al te benutten. En ik vind het spelletje heel leuk. Ja. Een beetje liefhebber ook van de koers natuurlijk. Ik denk er ook over na. En je moet een winnaar zijn. En dat word je. Maar sommigen zijn het. En ik was het al, denk ik. Want bij de belofte won ik ook al koersen.
Ja. Maar wat is dan dat jij beter kan dan anderen? Dus je winnaarsmentaliteit is...
Ik wil gewoon heel graag winnen. En ik kan slecht tegen mijn verlies. En ik kan dus in zo'n laatste half uur van de koers... denk ik dus helemaal nergens anders meer aan.
Ja.
Dan ben ik alleen maar bezig met dat. En brengt me heel...
Maar je zou kunnen zeggen dat je daardoor juist super ongeduldig, onrustig wordt. Volgens mij zit het knappe in dat je tegelijk heel erg soort de rust in jezelf hebt om te bedenken, dit is de strategie die ik gekozen heb. Weet je wel, ik ben vandaag de sprinter. Ik gok op de eindsprint dat die komt.
Ja.
Dat is mijn daar en dus je hebt dat deel heb je ook, zeg maar. Dus dat is dan wat is dat dan? Een soort tactisch vernuft of strategisch inzicht dat je gewoon in combinatie met met de wil om per se te winnen of zo.
Zoiets. Een stukje, dat is ook een stukje talent, denk ik. Ja. Fysieke talent bestaat natuurlijk en dan dat is meer het mentale aspect ervan. En
dan vind ik het wel interessant, want de maand daarvoor zit je rijden dus in de woestijn.
Ja.
En je zegt, ik heb het zwaar gehad. Nou, dat hebben we gezien. Het was afzien voor.
Het was ook heel heet, hè?
Ja, ik moet er niet aan denken.
Het was voor mij, ik heb wel eens reflectie erop terug. En het was gewoon een soort kleine grote ronde voor mij. Het waren gewoon de eerste twee weken van een grote ronde met Dubai vlak en Oman gewoon wel heuvels.
Ja, en dan hebben we het net over mentaal. Heb je toen wel eens getwijfeld van poeh? Jezus, dit gaat wel heel hard ineens.
Nou, ik heb wel eens... het was denk ik... Oké, dus we hebben het december trainingskamp. Dan hebben we januari en tweede kamp januari. En elk trainingskamp gaat er een groep weg. Dus het eerste trainingskamp is met z'n allen. En dan vertrekt de groep Australië. Daarna vertrekt de groep die naar Zuid-Amerika gaat. Dus dat laatste trainingskamp is maar met één groep. Dus ik zat in de groep met... Terpstra, Schachman, Seri, Lampaard, De Klerk. Ja, die mannen waren gewoon ver boven mijn niveau. Zeker als het bergop ging. Dus daar voelde ik me helemaal niet thuis. Toen heb ik nog wel eens naar huis gebeld. Ik zeg tegen mijn vader en tegen mijn moeder. Ik zeg, ik denk dat ik mijn hand overschat heb. Ik denk dat ik te hoog gegrepen heb. En dat Quickstep te hoog gegrepen is voor me. En ik heb het gewoon heel zwaar. En mijn vader zei zoiets van, jochie, dan probeer je het toch. En dan heb je altijd 2 jaar bij Quickstep gereden. Ik zei, ja, dat is ook zo. En toen ben ik wel weer een soort van vrolijk verder gegaan, maar wel met hele slechte benen. En ja, ik herstelde gewoon veel minder dan die mannen. En dat was eigenlijk in Dubai en Oman hetzelfde. Ik was wel iets beter, maar ik was ook wel heel moe. Die laatste 2-3 dagen in Oman was het gewoon 's middags slapen en masseren. En ik was eigenlijk niks waard. Ik ging niet eens Netflix kijken. Daar was ik gewoon te moe voor om de serie Narcos nog te volgen, bij wijze van.
Maar wel de Ronald daar geluisterd.
Ja, misschien heeft Nicky hem een keer opgezet, maar ik denk dat ik dan maar de helft van het meegekregen.
Maar wauw, wat
en helpen die gasten je dan ook? Dus je noemt daar een aardig indrukwekkend rijtje van die jongens met wie je op trainingskamp zitten. Maar dat is natuurlijk ook, daar zit natuurlijk ook, die hebben natuurlijk bij elkaar echt enorme bak ervaring.
Zo links en rechts komt er wel eens een tipje kant op. En dan moet je vooral heel goed luisteren. Ja. Want daar strooien ze niet mee natuurlijk.
Ja.
En als ik eens een keer wat vroeg, dan kreeg ik natuurlijk een antwoord. En ik heb ook wel eens een keer in een training op het eind... dat ik nog eens een keer een kopbeurtje deed... en dat ik een klapje van Yves Lampaard op mijn schouder kreeg van... dat zie ik nou graag en goed zo. En dat je dan bij jezelf denkt, ja, maar die wel heel veel zin. en dat ik dan... niet makkelijk reed, zeg maar. Maar dat hij misschien dat dacht... of wel zag dat ik het zwaar had, maar het toch deed... dat is natuurlijk een beetje dan in het midden laten.
Ja.
Ja, en toch wel van Nicky. Nicky is natuurlijk een beetje berucht in het peloton. Maar het is een hele, hele goede ploegmaat. En af en toe heb ik wel wat tips van hem gehad... waarvan ik dacht, ja, dit is...
Noem eens iets wat hij geleerd heeft. Wat hij getipt
nou, ik
heeft.
Kwam terug van Dubai en Oman en toen waren we op Schiphol en we waren vroeg geland. Nou, hij werd opgehaald en ik ook en nog een bakje koffie. En hij zei van, echt zo op het laatste moment dat je eigenlijk nog iets kan zeggen, zei hij, nu zou ik wel, of tenminste goed uitrusten, niet te veel andere zaken doen. Daar kwam het op neer, ik weet het precies niet meer, maar ik zeg niet dat je niet mag fietsen, maar rust vooral goed uit. Want het is best zwaar geweest. En dat heb ik toen wel ten harte genomen. Dat ik dacht, oké, dus goed uitrusten, op de bank liggen, goed slapen, goed eten, gezond, de supplementen nemen. En ervan herstellen om beter te worden. En dat is richting de Belgische koersen gelukt. Dus dat is eigenlijk een heel klein moment.
Ja.
Wat ik toen wel... Ja, daar ben ik heel blij mee dat hij dat toen gezegd heeft.
Terwijl je eigenlijk misschien denkt van... ik had het echt super zwaar, dus ik moet nog harder trainen om het... ik zou eigenlijk nog harder moeten trainen om dit bij te kunnen houden als ik...
Of met de gedachte dat ik niet goed genoeg was... of zeker nog lang niet goed genoeg was... dat ik goed moest herstellen. En daar hebben we natuurlijk ook een trainer voor en een dokter... die dan contact met me opneemt. En er zijn wel meer mensen die een stok achter de deur zetten. Ja. Maar
Terpstra neem je toch sneller
juist,
aan, hè?
Als Nicky iets tegen je zegt, dan luister je wel. Ja.
Nou was er ook een verhaal over dat jij Viviani erop had gelegd... in de trainingskamp, in de sprint.
Ja.
Wat is daarvan waar?
Dat is uitgelekt.
dat hij daar niet heel blij mee was.
Nou, het waren... We hebben dus in december hebben we 2 keer gesprint. Of 2 sprinttrainingen gedaan. En er waren steeds 3 sprints met lead-out. En er was dus... we hadden de trein Gaviria en de trein Viviani. En Alvaro Hodge, die zat achter de trein Gaviria. En ik zat achter de trein Viviani. En wij moesten maar proberen om er overheen te komen. Ja, nee, toen ik dat hoorde, dacht ik natuurlijk... ja, maar dit is geweldig. Dan ben ik dus eigenlijk de laatste man in deze trein.
Ja.
En ik moet gewoon proberen er overheen te komen.
Ik doe gewoon alsof het mijn lead-out is.
Precies. En op 250 meter begin ik gewoon en ik zie het wel. En dus de eerste 2 sprints... het was zo'n beetje wind tegen, wind stil. De eerste 2 sprints kom ik er overheen. Maar ik kwam vanuit het wiel. Dus vanuit het wiel komen is natuurlijk een voordeeltje.
Ja.
Dus de derde keer dacht ik, ik begin gewoon veel te vroeg. En dan zie ik het wel. En toen heb ik mezelf dus iets overschat. Dus ik won 2 sprints. De derde verloor ik, ook maar nipt. En dat had natuurlijk een aantal ploegleiders gezien. En ik kreeg zo een goede opmerking. Goed, hè? Ik dacht bij mezelf, ja, maar ik heb ook wel hard getraind en mijn best gedaan in sportschool. En toen verderop in de week, sprintjes schuin meewind. En toen reed ik op de nieuwe Venge, zeg maar, de sprintfiets. Dus eerst had ik het tarmac, toen de sprintfiets. En dan kreeg ik natuurlijk zoveel moraal van... dat ik denk dat die wind mee ging die eerste keer op een lengte... en de tweede keer op 2 lengtes. En ik denk dat die de derde keer... ja, heb ik niet eens meer achterom gekeken. Want ik dacht bij mezelf, ja, ik heb gewoon hele goede benen. En toen heb ik dus Viviani dus 5 keer van de 6 keer geklopt... En toen, het allermooiste is dan, hè, dan kom je dus na.
Wat vond Elia er zelf van?
Nou ja, dat komt dus na de streep. Hè, dan draai je dus alleen de sprinters, die draaien om naar de bus. En Yves Lampaert, die kijkt mij aan en die zei, je hebt hem geklopt, hè? En ik knikte en ik moest natuurlijk een beetje lachen. Hij zei, ik zag het al aan zijn gezicht. Ze stond op onweer. Dat is natuurlijk ook wielrenners, hè? Die zien dat. En die mannen vinden dat ook mooi. En achteraf... ik weet niet wat voor reactie het heeft losgebracht... maar het was natuurlijk Elia's beste jaar ooit.
Ja,
ja.
Dus wie weet heeft hij toen gedacht... verdorie, die snotneus die wint hier even een paar sprintjes van me. Maar ik had wel gelijk voor mezelf de relativering van... oké, dit is op training en ik moet het eerst nog maar eens laten zien na een koers.
Ja.
Of na een lange koers of zelfs in een grote ronde... want die motor had ik helemaal nog niet. Maar 3 kilometer lead-out ging goed.
Ja.
Heb je nou veel, heb jij ook veel contact gedurende zo'n seizoen? Met Viviani en Gaviria zijn natuurlijk de, zeg maar, en Hodge zijn natuurlijk de andere 3 sprinters in de ploeg.
Nou, eerst waren we eigenlijk niet één sprinter, Hodge en ik. We waren gewoon renner die gewonnen hadden. En we zaten in de trein en we hielpen. En toen was het contact denk ik nog wat meer. Want toen zat ik bij Viviani in de trein in Dubai. Hodge was mee naar Zuid-Amerika in de trein van Fernando. En daarna zijn we eigenlijk zelf sprinters geworden. En toen zijn we wat meer losgekoppeld. Maar ja, ik heb niet veel contact. Ik had meer contact met Nicky.
Ja.
Ik lag met Nicky op de camera als Nicky er was. En ik ook. En dan... dat valt mee. Dat is toch een beetje...
Maar Viviani is dan misschien ook gewoon... omdat het ook gewoon meer concurrent is binnen
de
ploeg.
Ja, dat bedoel ik. Ja. Tuurlijk. Het is gewoon een keiharde concurrentiestrijd. Maar ook binnen de klassiekrenners, binnen Quickstep.
Ja.
Ze zijn samen sterk, maar het is ook iedereen zijn eigen BV.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
Mooi om te zien. En nog even over Hodge. Ja. Want jij wint dus Nokere. En twee dagen daarna is dus de Handzame Classic. En ja, ik zat te kijken en ik denk, nou, misschien dat ik wel even naar Unibet ga. Dat ik Jacobs alvast, ja. Dat ik nog een paar tientjes pak.
Heb je dat gedaan of niet?
Het zou zomaar kunnen dat ik een tientje verloren heb. Want
dus daar willen we het graag nog even met je over hebben.
Ja, nee, logisch.
Toen jij stond een sprint aan, toch, voor Hodge?
Ja.
En is dat dan van hoger af? Of ja, had je mindere benen? Of
nee.
Hoe werkt het?
Want je twee koersen in België. Twee sprinters. En de een mocht de ene keer sprinten. En de andere keer.
En jullie winnen allebei?
Ja.
Vet.
En ik mocht sprinten in Nokere. Daar was ik eerst een beetje kwaad over. Want ik dacht, verdorie, dan moet je echt ook wel heel goed zijn om aan sprinten toe te komen. En Handzame is iets meer zoals een sprintetappe in een grote ronde. Dat wordt een sprint. Ja. 9 van de 10 keer. Maar toen dacht ik bij mezelf, ja, dit is, het is in ieder geval een kans die ik krijg. En ik probeer hem te pakken. En dan ben je natuurlijk deels euforisch. En die jongens hadden me toch wel allemaal geholpen heel de dag. Alvaro had me in Nokere ook een paar keer naar voren gereden door de wind. Dat ik bij mezelf dacht, dit hoeft niet, maar hij doet het. Toen zei ik, toen kwam de ploegleider zo op de kamer. En dat was natuurlijk een beetje aftasten. Ja. Want ik was natuurlijk sprinter en ik had ook gewoon met mijn vuist op tafel kunnen slaan en zeggen, ja, maar ho is.
Ik ben in topvorm.
Ik heb daar gewonnen, ik wil nu ook. Maar ik zei, nou, ik denk dat als ik de sprint aan moet trekken voor Alvaro, dat hij wint. Toen keek die ploegleider me aan en ik zei, ja, ik wil dat doen, want dat is zo afgesproken, dus dan gaan we dat doen. En toen mocht ik een beetje bepalen hoe dat het ging gebeuren. Dus toen heb ik tegen Yves en tegen Martinelli gezegd, nou hè, de wind komt een beetje van rechts. Ik wil van door de wind komen en jullie zetten ons maar af. Ja, en toen heb ik van 500 tot 300 heb ik hem uit de wind gehouden. En toen wilde ik eigenlijk aanzetten om te gaan sprinten. En toen schoof hij al langs me en toen reed hij zo naar de overwinning. En ik zat nog aan zijn wiel, want ik dacht, ja, ik kan beter aan zijn wiel zitten dan iemand anders. Toen ben ik maar rechtop gaan zitten en met mijn handen in de lucht. Want ik denk, ja, ik moet ook niet tweede of derde worden, want het ziet er ook wel weer raar uit.
Nee, dat had eigenlijk prima gekund.
Ik denk dat ik er wel podium had kunnen rijden. Maar mijn taak was Alvaro afzetten en dat heb ik zo goed mogelijk gedaan. En daar win ik dan, denk ik, in mijn optie win ik daar dan de koers.
Ja,
dat was mijn taak en ben ik ook heel blij mee dat ik dat gedaan
heb. En is daar zijn status ook veranderd?
Dat denk ik wel. Maar hij wint daarna volgens mij in Catalonia.
Ja.
Als die Handzame niet had gewonnen, had hij daar zijn status verdiend.
Ja, ja.
Want hij was daar ook de enigste snelle man. En hij is ook gewoon heel snel.
Ja, ja, want het is misschien een mooi sprong naar het vooruitzicht, naar het komend seizoen.
Ja.
Gaviria is weg. Viviani gaat de Giro rijden.
Ja.
Nou, dan zijn er nog twee snelle mannen bij Quickstep, ja, de Koning.
En twee grote rondes over.
En nog twee grote rondes, ja.
Maar ik denk, als jij 17 koersen win, dan moet je ook wel naar de Tour, denk ik.
Ja, Viviani gaat ook voor de dubbel?
Volgens mij wel, ja. Zoals het er nu naar uitziet wel.
Ja, is ook logisch.
Wij worden gespaard, ook voor de Giro. Elia is natuurlijk Italiaans kampioen.
Ja, die moet daar gewoon rijden, dat is wel logisch.
Die doet Giro Tour en de Vuelta is dan een groot vraagteken voor ons allebei.
Ja.
Of zou je het willen? Ben je er klaar voor?
Als de
grote ronde?
Als de ploeg me er klaar voor acht, dan wil ik er naartoe. Maar als ze zeggen, nou, Fabio waarschijnlijk niet, dan doe ik het liever niet. Want ze hebben ervaring genoeg en ik moet er wel beter van worden, ook op de lange termijn.
Nou, we hadden het in de auto nog over dat het soort, het is natuurlijk raar als je zo'n geweldig debuutjaar hebt. Weet je, echt, echt fantastisch. En ook boven verwachting, volgens mij ook.
Moeten we dat nog even opnoemen? Zijn palmares?
Nou, ga je gang. Dat is misschien wel leuk.
Scheldeprijs. Nou ja, de Nokerkoers hebben we natuurlijk. Ja. De eerste etappe van Tour des Fjords, waarvan we je prachtige trofee hebben gezien. Echt een, de eerste etappe in de Binkbank Tour.
Dat is echt World Tour, hè?
Ja, 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 dat was de eerste World Tour, ja.
Vierde etappe ronde van Slowakije. Derde en zesde etappe van de ronde van Guangxi. En daar pakt hij ook het puntenklassement.
Ja.
Vergeet er nog één.
Ja, welke?
Niet de minste. Fabio.
Scheldeprijs.
Nee, die zei die. De ronde van Maden.
Oh ja. Prof. Criterium van Maden. Daar komen oude trainer vandaan.
Ah, ja?
Ja, dus,
ja, Willem komt er ook vandaan.
Die mocht ik dus winnen voor Nicky Terpstra. Dat vond ik wel heel cool.
Mocht je winnen? Kan je dat verklaren?
Ga je nou
ja, we moeten dan natuurlijk de prijzen verdelen. En Nicky zei, ik trek de sprint voor jou aan. Dus dan, dan mocht ik winnen.
Schitterend. Staat er ook mooi op je palmares.
Ja,
nee, nooit vergeten. Maar we hebben ooit in het eerste jaar van de Rode Lantaarn Michael Bogert geïnterviewd. Die was het vergeten dat hij de Ronde van Maden had gewonnen.
Oh, nee, dat weet ik nog
toen dacht
wel.
Ik, dit is echt is not done in deze podcast.
Ik heb hem bij de junioren ook gewonnen. Zijn venijnige laatste bocht.
Zeker.
Ja.
Vaak genoeg mensen onderuit zien gaan.
Oeh, ja. Er zijn wel wat sleutelbenen gesneuveld, denk ik, daar. Ja, voor die kroeg.
Maar ja, Willem, jij vroeg naar zijn debuutjaar.
Ja,
dit debuutjaar.
Ja, dit debuut, nou ja, precies. Dus waar we het in de auto over hadden, over dat het soort zo'n bizar goed debuutjaar is.
Ja.
Dat het dat wij eigenlijk alweer denken van, god, die Jacobsen moet gewoon lekker de Tour gaan rijden. Want die is een supergoeie sprinter, dus er is geen reden om aan te nemen. Maar dat volgens mij de verwachtingen van de buitenwereld zijn natuurlijk ook dan meteen veel hoger. En ik kan me voorstellen dat het ingewikkeld is om jezelf een beetje koest te houden en zeg maar over de lange termijn in de gaten te houden.
Ja, maar kijk, de eerste week in de Tour is natuurlijk heel veel stress. Maar als ik een keer goed zit en ik heb snelle benen, alleen er is natuurlijk ook ergens wel een soort hiërarchie in het wielrennen.
Ja.
En ik heb heel veel respect voor Elia en ook bewondering. En ik denk, als het een keer is voor hem om naar de Tour te gaan, is het nu.
Mm-hmm.
En ik denk dat voor mij misschien iets te vroeg komt. Want wat gebeurt er als ik wel ga en het is gewoon het helemaal niet? Dan ben je op een schavot gezet en dan zaag je jezelf bij je knie af.
Ja.
Hoe hoog zijn je eigen verwachtingen voor dit seizoen? De verwachting is bij ons zijn.
Ik hoop dat ik verwacht even goed te zijn als vorig jaar. Dat hoop ik ook. Maar ik verwacht niet dat ik nu nog weer een paar procent beter geworden ben. Het kan zomaar zijn dat ik beter sprint, harder sprint en sterker ben. En wel in plaats van 5 overwinningen, 5 keer tweede of derde word.
Ja.
Want ik heb dus nokere koers. Dat was dus het zijn eigenlijk, zoals ik het zie, het is nog niet de crème de la crème van de overwinningen. En het is heel lastig om echt in een Parijs-Nice of in een Kuurne, Brussel-Kuurne of in een Wevergem nog weer een overwinning te pakken. En dat is natuurlijk automatisch de volgende stap waar je naartoe kijkt. En ik kijk daar zelf stiekem ook naartoe. Alleen dat is nog wel even next level. Daar is iedereen aanwezig die goed is. En dat wordt nog lastiger, maar daar doe ik mijn best voor.
Ja.
Maar je hebt wel, wat ik interessant vind, is je hebt natuurlijk, want toen je bij Seg Racing zat, je kon eigenlijk al een jaar eerder prof worden, toch?
Ja, mijn managers zeiden dat Roompot geïnformeerd had. Maar toen dacht ik, oh, dat is cool. En toen werd eigenlijk direct na het NK ben ik op het hoofdkantoor geweest met mijn vader samen. En toen zei ze, Fabio, we willen je heel graag een jaar bijtekenen.
Bij Seg Racing?
Ja, bij Seg Racing. Toen zeiden ze, mocht je nou, nee, dat was, sorry, dat was voor het NK. Toen ben ik geweest, toen zeiden ze, we zijn tevreden met je. Je hebt 1 koers gewonnen. Dat was een wereldbeker in Zeeland, World Cup, bij de belofte. We willen graag dat je nog een jaar blijft, want we denken dat je dat derde jaar goed kan gebruiken. En toen zei ze in dat gesprek, mocht je nou nog kampioen worden en nog een koers winnen, dan kan je misschien prof worden. Maar dan nog moeten we ons afvragen of dat wel de goede stap is.
Yeah.
Nou, toen werd ik dus kampioen en toen won ik in de Slag om Norg. Yeah. Dus toen dacht ik bij mezelf, misschien prof worden.
Yeah.
En toen nog een keer een gesprek, nee, blijf nog maar rustig. Volgend jaar doorgaan zo en dan kunnen we misschien wel direct de stap naar de wil toe maken. Nou ja, ik was tweede jaar als belofte en dan heb je jaar 3 en 4, dus ik durfde wel te wachten en door te groeien bij Seg. Ja, en dat derde jaar bij Seg was eigenlijk een beetje bij de belofte wat ik nu doe bij de profs.
Ja.
Ik ging van overwinning naar overwinning en ik won zelfs in Lavenier in de kampioenstrui. Ik werd natuurlijk nog een keer Nederlands kampioen. Ja, en toen kon ik de stap maken naar het grote Quickstep.
Ja.
Wat ik ook niet verwacht, nooit verwacht had.
Hoe ging dat?
Nou, ik had
Patrick Lefebvre ineens stond hier voor de deur.
Wielenflits wist het dus eerder dan ik. Hè? Dus knap van de Wielenflits, die wisten dat al. Nee, die plaatste een artikel. Het enige wat ik wist is, ik werd Nederlands kampioen. En toen zeiden mijn managers, berichtje van Lefebvre, hij feliciteert je. Toen zei ik, oh, bedankt. En De daken af van mij. Toen wist ik wel hoe...
Lefebvre feliciteert nooit zomaar iemand.
Nee, ja, dan,
hij heeft mij nog nooit gefeliciteerd. Nee,
dat bedoel ik. Toen wist ik wel, ik sta nu op een radar. Maar ook van huis uit wordt er dan een beetje de verwachting iets getemperd. Van nou, doe maar rustig aan, jongen. Want dat is wel heel mooi. Dat zijn zeg maar de droomploegen. Maar ik had heel erg gehoopt dat een Lotto Jumbo me zou willen. En die zijn ook uiteindelijk gekomen. Alleen ja, als dan Quickstep ook komt, dan is het een soort weegschaaltje maken. En toen heb ik uiteindelijk voor Quickstep gekozen.
Wat was het weegschaaltje dan? Waarom dacht je van, ga liever voor hun dan voor Lotto Jumbo?
Uiteindelijk het programma wat ik bij Quickstep nu kon rijden, was toch wat meer in België.
Ja.
De ploeg past er wel bij me, denk ik, als winnaar. Ik ben ook wel... Dus ze hebben ook wel...
Hetzelfde shirtje rijden als Bonen en Terpstra lijkt me ook wel.
Als je voor Quickstep kan kiezen, dan doe je dat.
Ja. Het is wel een machtig gevoel, toch? Als je dan voor het eerst dat blauwe shirtje aan mag doen.
Oh man, ik weet nog wel, de eerste teammeeting was in oktober in het Van der Valk in Brussel. En ik kwam daar binnen en ik ging aan een tafel zitten. En ik was heel blij dat Nicky even op me afkwam. Dan had ik toch gelijk aanspraak. Toen kwam Lefebvre er even bij zitten. En dan dacht ik bij mezelf, wat ben ik nu toch in mijn land? Aan tafel met Gilbert. En ja, dat waren de mannen van tv. Ik had ze nog nooit in het echt gezien.
Ja.
En nu zat ik ineens aan het avondeten met ze. En dat was allemaal heel indrukwekkend.
Ja,
dat
geloof ik.
Ja, ja. Dat is cool.
Nice. Hey, en je maatje van Seg, die gaat nu ook, wordt nu ook prof.
Ja, Julius.
Julius van den Berg.
Nou, ik ben dus met Julius ben ik dus begonnen. Hetzelfde bouwjaar, 96.
Ja.
En we waren wel goede maatjes. En ik weet nog wat, eerste trainingskamp hadden we allebei ver boven de 15% vet. Want dat werd natuurlijk opgemeten. We waren veel te dik en eigenlijk ook niet sterk. Maar we hadden plezier in het fietsen en... ik denk dat we elkaar wel naar een hoger plan getrokken hebben. Ik was vrij streng en gefocust. En Julius was iets losser. En daar hebben we elkaar wel de balans samengevonden, zeg maar. We zijn ook samen een keer de winter naar Girona geweest. En Julius is ook echt een liefhebber van fietsen en finale rijden. En die wil ook winnen.
Ja.
Voor Julius is het dan iets moeilijker omdat hij een ander type renner is, maar... Dat is wel ook echt een winnaar.
Wel super cool, toch? Dat je dan straks allebei in het proefpeloton rondrijdt.
Ja, nou, de Bing Bang Tour hebben we samen gereden.
Ja.
En ik zei gelijk tegen hem, nou kom je op de foto. De twee dikkers die zijn begonnen bij Seg. En ik heb ook heel veel te danken aan Julius. Omdat die Tom bij de belofte trok Julius gewoon sprints voor me aan.
Ja.
Omdat dat de enige was die dat eigenlijk kon. En die eigenlijk ook gek genoeg was. Want als lead-out man moet je ook wel... veel risico's nemen. En die heeft me gewoon 2 of 3 keer goed afgezet. En door hem kon ik winnen. Ja. Ook.
Mooi, hè? Ik las laatst een artikel over Dumoulin. Dat hij vertelde over dat hij... een van de dingen waar hij het meest van geleerd had... was dat hij in zijn eerste jaren bij Skills... en nee, hoe heette die ploeg die daarna was?
Shimano.
Ja, dat hij de sprints, dat hij lead-out moest zijn voor Kittel en Degenkop.
Ja, ja, ja.
Dat is waar je echt leert koersen.
Ja.
Daar
ja,
heel veel minder bang sinds hij dat gedaan had, zei hij.
Ja, het lijkt me echt verschrikkelijk. Doodeng.
Ja, ik weet het niet. Ik kijk daar heel anders naar. Want ik vind dus bijvoorbeeld een afdaling vind ik veel gevaarlijker.
Ja?
Ja, als je daar toch een foutje in maakt en je gaat de reling over... dan denk ik terug aan Richie Poort, die daar een bochtje mist... in een massasprint, oké, doet ook zeer, maar is vaak een schuiver. Een sleutelbeentje, maar...
Heb je je sleutelbeen al gebroken?
Nooit. Nou mag ik wel op de tafel.
Jazeker, dan mag ik wel op de tafel zitten.
Nee, nog nooit. En ik denk dat dat ook te maken heeft met inschatten van risico. Ik ga niet overal blind in en ik probeer niet alles. En waarvan ik denk dat het gaat, dat doe ik. En wat niet gaat, dat doe ik niet.
Ja, maar dat heb je natuurlijk ook niet altijd zelf in de hand. Er zijn toch ook gekkies in het peloton?
Zeker, alleen...
Buhani.
Ja.
Ja,
heb je daar wel eens tegen gefietst?
Ja. Ja, in Dubai. Toen ging hij in de laatste etappe, in de laatste bocht... nam hij 3 of 4 andere sprinters mee. Dat kon Elia uiteindelijk winnen. Dat heeft me een hoop geld opgeleverd. Op het rondklassement. Dus Buhani, bedankt voor deze.
Vaker doen.
Ah, dat Buhani gewoon de bonus voor je binnentikt. In Dubai. Heerlijk. Dat is wel lekker.
Ik heb gelijk staan rekenen. En toen zei Tim de Klerk zoiets van... Zo, je hebt het al uitgegeven zeker? Ik zei, nou, bijna. Nee, dat was... Nee, er was mooi Sabatini. Dat is dan een lead-out van Kittel, was dat dan. Die kwam naar me toe en die zei zoiets in redelijk gebrekkig Engels. Die mannen spreken natuurlijk altijd Italiaans. En die zei zoiets van, hey, kan je een beetje duwen? En toen deed hij zo zijn elleboog naar buiten. En ik zei, ja, natuurlijk kan ik dat. Toen zei hij, doe maar niet. Wacht dan maar mee. Ik zeg, oké, doe ik niet. Toen had ik wel door van, oké, hij mag dat. Ja. Elia mag dat. Maar ik hoor in de trein en ik doe dat niet.
Ja.
Dus het was wel... Het is toch wel een soort... Daar is me wel een beetje ook het respect bijgebracht. Ja. Want bij de belofte had ik dat helemaal niet, hoor. Daar keek ik nergens naar. En dat deed ook niemand trouwens. Er was natuurlijk iedereen vocht voor een profcontract. En zo gek als het in Tour de l'Avenir eraan toe ging in de sprints... heb ik nog zelden gezien.
Nee. Dat was echt veel...
Ja, echt links knokken. Naar rechts en duwen. En sommige jongens zelf schelden. Ja, ik deed dat dan niet, want ik dacht altijd van... bocht later ben je de mijne. En duik ik weer voor jou, dat is ook goed. Maar bij de profs is dat iets minder. Het gaat harder, maar er is toch een zekere mate van respect voor elkaar. Tenminste heb ik het idee en dat probeer ik zelf ook uit te stralen.
Mooi. Hey, wat weet je al wel van je programma van het komend jaar?
Beginnen in de Algarve en daarna Kuurne, Brussel, Kuurne, Samijn en dan een grote cirkel om Parijs-Nice.
Ja, dat wordt belangrijker?
Ja, ik denk voor mezelf en ook vanuit de ploeg, als ik daar een etappe zou kunnen winnen.
Mm-hmm. Je bent sprintkopman daar in Parijs.
Ja, daar ga ik mee als sprinter.
Nice.
Ja, en dat zou weer een stapje erbij zijn.
Ja.
Maar wat ik zeg net, je kan daar 3 keer 2e worden of 1 keer 3e, weet ik, of 1 keer 6e. En eigenlijk een hele goede sprint rijden.
Maar dat er gewoon net telkens iemand beter is.
Ja, dus er zijn natuurlijk heel veel goede sprinters op de wereld. En daar in Parijs-Nice is het veld ook gewoon... Ja, dat zou je bijna kunnen zeggen dat...
Dat
een klassieke winnen is voor me. Ja. Zeg maar onder de sprints.
Ja.
En in Kuurne, Brussel, Kuurne, ben je daar ook?
Daar mag ik ook mee, ja.
Ja, als sprinter?
Ja, want Viviani zit in de UAE Tour.
Oh ja.
Dus natuurlijk nu Dubai en Abu Dhabi samen.
Ja.
Maar in Kuurne ben je natuurlijk wel weer ook voor een groot deel overgeleverd aan het koersverloop. Maar als het een sprintje wordt, dan... wil ik er graag bij zijn.
Okay. En rij je dan ook de omloop? Of,
nee, niet.
Okay, is echt
maar wel reserve, maar
ja.
Ik mag me fris houden voor Kuurne.
Oké, nice.
Dat is natuurlijk ook best wel dringen in de voorjaarsploeg van...
Tuurlijk. Ik ben al lang blij dat ik een aantal koersen... dat ze erover nadenken om me mee te nemen.
Ja.
Misschien moeten we even een paar luisteraarsvragen doen.
Ja, is toch? Leuk. Ja.
Nee, wacht. Ik heb nog één vraag. Want jij had best wel een lang seizoen, hè? Dus niet, je zei al van weinig koersdagen, maar wel echt van Dubai tot aan Guangxi. Wat een beetje de laatste wedstrijd is.
Ja.
Die Guangxi is altijd een beetje raar. Dus toch? Dat je in één keer in China aan het koers... Dus het lijkt me een raar land om te moeten fietsen.
Ja, het vreemdste was eigenlijk nog... Het is zo goed geregeld. Het is natuurlijk gewoon op het communisme af. Elke 50 meter staat er iemand rechts van de weg, omgedraaid. Dus met gezicht naar het reisveld of naar de stad of wat er dan ook is. Elke 50 meter één. En we hadden een etappe van 212 kilometer. Elke 50 meter iemand. En in de stad om de 25 of om de 10 zelfs. Het was ongelooflijk hoe goed dat georganiseerd is. Alleen ja, dat neemt ook wel een deel sfeer weg. En we hadden een keer een aankomst ergens op een bergje. Nou, daar woonde Moscon. En er waren heel veel mensen. En toen dacht je bij jezelf, ja, waar komen al die mensen vandaan op deze berg? Nou, en die gingen daarna te voet naar beneden. En beneden stond een hele parkeerplaats vol met bussen. Die gingen allemaal weer terug naar waar ze vandaan kwamen. Dus het is gewoon georganiseerd allemaal daar.
Ja.
Ja, het was voor mij heel mooi. Het was heel ver weg en het was laat en ik had het wel gehad. Maar omdat ik 2 keer won en omdat ik... Toch stiekem ook Dylan Groenewegen klopte. Waar ik natuurlijk wel een beetje tegenop kijk. Was het voor mij een hele geslaagd Oosters avontuur.
Ja, leuk.
Cool. Is Groenewegen een beetje, zeg maar, kun je daar een beetje aan spiegelen? Aan zijn ontwikkeling en zijn status nu ook?
Ik hoop dat ik zo goed word als hij. En dat ik ook op dat niveau in die koersen zo kan presteren. Want hij is wel, ik denk dat...
Beetje hetzelfde type, toch?
Ja, hij is iets kleiner en ik denk nog iets gespierder. Ik denk als hij de koning van de sprint is met de bovenbenen, dan ben ik de kroonprins. Hij is wel nog net iets meer pure sprinter, denk ik. Ja.
Wat kan hij, wat, naast dat hij zeg maar meer power heeft nog, maar wat maakt hem, wat kan hij beter nog dan jij?
Hij herstelt ook beter, denk ik. Hij rijdt grote rondes uit. Dat denk ik dat ik dat nog niet kan.
Ja.
Hij is gewoon wat ouder en hij heeft al wat meer jaren. En
ja.
Ik hoop dat ik die kant op kan. Dat lijkt me heel gaaf.
Ja. Tof, we hebben straks twee tof sprinters.
Ja, eigen. Heerlijk. Ik zit nu al te genieten.
Mooi zeg. Alright. Hey, we hadden een paar luisteraarsvragen, waaronder van Martin Josselet. Die vroeg, wat voor specifieke trainingen doe je om je snelheid te verhogen? Dus dat is dat met die...
is natuurlijk een klein deel, is dat een geheim van de smid.
Ja.
Maar ik doe natuurlijk redelijk wat krachttraining. Sprinttraining op de fiets. Van achter de scooter natuurlijk, op hoge snelheid. Ik denk dat net als met alles is...
Heb je een vaste scooterrijder?
Ja, mijn vader.
Ja, ja.
Of mijn schoonvader. Mooi. Een van de twee. Nee, dat gaat perfect. Ik denk dat het net is als met alles. Als je het vaak doet, dan word je er goed in.
Ja.
En ik heb er ook een stukje talent voor.
Wij hadden het een van de vorige podcasts over de training van Dylan Groenewegen, die dan op zo'n viaduct bij Amsterdam zo 10 keer achter of 20 keer achter elkaar zo'n viaduct op sprint. En dan waren dan van die beelden dat ze op een gegeven moment dat zuur zo hoog zit dat hij gewoon aan het overgeven is.
Vrij indrukwekkend. Ja. Dat heb ik nog nooit gedaan.
Nee?
Nee. Nou ja, dat blijkbaar werkt dat heel goed voor hem.
Ja.
Is er hier in de buurt iets waar je dus zo'n oplopend sprint...
Ja, ik heb wel hier natuurlijk een paar dijken.
Ja?
Dijken, bruggen. Vanuit de belofte had ik Peter Schepp als trainer. En die was daar ook fan van.
Een beetje baancoach ook,
ja,
toch?
Ja, die zei staande stadjes en ook tegen een dijk op. Daar leer je wel van sprinten. Alleen, of dat je 6 seconden, 8 seconden, 10 seconden doet... of zware versnelling, lichte versnelling, uiteindelijk... Als je die al die trainingsprikkels bij elkaar gooit...
Ja.
En jij bent het type ervoor, dan word je daar beter van.
Ja, ja.
Volle bak die verzuring in.
Ja, je moet het ook kunnen. Hè? Ik heb wel sprintjes gedaan met jongens dat ze zeiden... ja, ik ben helemaal niet moe. Die kunnen gewoon veel minder kapot maken.
Ja. Ja. @Diederik77 vraagt... de mythe van het naar zijn grootje trappen van een deel van je fiets. Welk onderdeel ramde hij nou in welk onderdeel? Was dat nou echt wegens toenpuntje spinazie? Je hoort het overal en het zweeft boven die jongen.
Ik heb het voorseizoen gereden en toen had ik mijn fiets meegenomen naar een koers om te laten vervangen. Het een en ander een ketting of een remblokken. Alleen toen kwam ik er dus thuis achter dat ik mijn cassette niet van mijn wiel afkreeg, van mijn body. Wat was er nou gebeurd? Er zijn van die mooie gleufjes waar je cassette over je body schuift. En ik had de cassette, die had ik dus een paar keer zo hard aangezet dat die tandjes erin hadden gehapt. Dus het was niet meer net als een puzzel die je er dus uitschuift. Het zat dat vast. Dus toen moest ik met een schroeven draaien en wrikken. En toen kwam dat los. En toen zag je zo heel mooi van die streepjes in de cassette dat vast zat. Dus had ik mijn cassette in mijn body gesprint. Toen heb ik dus dat wiel meegenomen naar Tour de Fjords. En dan bij het afdate zeg ik tegen de mechanieker... oh, wacht, ik heb nog een probleem... Ik heb mijn cassette in de body gesprint. En toen zat Nicky ernaast en die zei... Wat? Wat heb je gedaan? En die heeft dat toen ergens... volgens mij bij Laurensdam in de podcast gezegd.
Ja,
zo is dat verhaal in de wereld gekomen.
Ja.
Toen zei
Je zit wel goed in de kleine anekdotes van dit soort...
ja, dus die body was waarschijnlijk iets te zacht... denken ze, qua materiaal. Alleen er waren eigenlijk weinig jongens die er last van hadden.
Ja.
Behalve ik. Dus ik sprint net even te hard voor de body van een rovalwiel.
Mooi. Ik ben blij dat dit is opgehelderd eindelijk. Jens van der Doel, die vraagt... is de koffie van tante Annette een van de redenen van het goede presteren?
Ja, dat is dus een van de jongens waar ik mee train. Toevallig hebben ze vandaag een nieuw koffiezetapparaat. Dus ik ga vanavond langs. En ik ga het proberen. Maar ze hebben daar lekkere koffie en het is gezellig. Ook een wielenfamilie, dus daar kom ik graag. Ja. Ik denk het wel, Jens.
Wel even checken of ze schoongemaakt hebben.
Ja.
Mooi. Jonne, heb jij nog vragen?
Ik zag net nog eentje. Oh ja, van Lennart, 1973... Hij is benieuwd naar welke andere wielerheld je ook wel vernoemd zou willen zijn. Dus mocht het niet Fabio Casatelli zijn?
Nou, ik had wel naar Thor Hushovd dan. Dat is wel ja? een mooie combi. Ja. Tor Jacobsen.
Ah, oh, dat is wel goed. Ja, ik was groot fan van Usoft.
Mocht ik een zoon krijgen later, mocht ik kinderen krijgen en mijn vriendin had akkoord, zou ik dat wel een mooie naam vinden.
Toch?
Ja, Tor. Met de H erbij, hè?
Dus ja, ja. En zo'n O met zo'n streep erbij.
Ja, zou kunnen. Ja. Oh, daar heb ik niet over nagedacht. Nee, Tor Usoft. Tor Usoft. Omdat dat zo'n echte kerel is.
Ja, dat was echt een verdette, ja. Dat was ik groot fan van.
Ook iemand met een die vet percentage altijd al 15% gebleven, volgens dat mij. Bij Tor.
Ja. Ja, maar die had ook wel zijn cassette aan gort getrapt.
Dat denk, ik denk als die je met een rovalwiel had gereden.
Ja, die had er ook zeker wel erin getrapt. Deze vind ik wel. In welke koers word je liever niet opgesteld?
De Dauphiné.
Ja?
Ik heb de Dauphiné gereden afgelopen jaar. Alles wat daar naar de Tour wilt, wat hard klimt of hard rijdt, is daar.
Ja.
En dat is niet een koers.
Je was kopman, hè? Sprint.
Nou ja, mocht sprinten. Ja. Ik heb de eerste twee dagen geprobeerd. Het was niet goed genoeg om de hupjes over te komen. Ja, en daarna zijn het gewoon bergritten. Het is eigenlijk gewoon een... Ik had het idee dat het een soort Tour de France was. Zonder bus, zonder vlakke ritten. Dus ja, ja nee. Daar heb ik niks te zoeken. Misschien in de toekomst om sterker te worden, maar dan nog... Ja, ik zat dit jaar in de bus met Sebastian Langeveld. En die loste mij en die was ziek geweest. Ik kreeg gewoon alleen. En ja, dan haal je het gewoon niet.
Dat is wel het nare als je dan wel een grote ronde rijdt. Dan moet je ook al die bergen, grote hoge bergen...
Ja, maar dan heb je misschien nog iets meer sprinters die dan bij elkaar... En dan hou je moraal en dan is het tijdslimiet iets gunstiger en... Ik was ook gewoon helemaal nog niet sterk. Ik ben ook helemaal nog niet sterk genoeg om dat helemaal te verteren.
Ja, grappig gesteld. Want ik had dus ook die Remembrance Race.
Ja.
Daar, ik had eigenlijk twee. De Remembrance Race en die GP Plouet.
Ja.
Die heb je allebei gereden. En bij de Remembrance Race had ik het gevoel, je kan die afstand net niet aan.
Nee.
En bij Plouet dacht ik, wat? Ja. En ik kan het gewoon, het lukt gewoon wel.
In de Great War Remembrance Race...
Dan waaide je er echt af.
Was Gaviria kopman.
Ja.
En heb ik dus het eerste uur van de koers, heb ik dus... Moest ik op kop rijden.
Ah, dat is verklaard.
Ja, we waren met een serieus goede ploeg daar aan de start.
Ja, ontzettend goede ploeg.
Was echt heel. Nicky was erbij en Yves was goed en Fernando was er dan. En na een uur schreeuwt Fernando in het oortje dat hij niet goed is.
Oef.
En ik had zeker al drie kwartier, een uur attent gelet op kopgroepen, meegesprongen, geschoven op een slimme manier, maar. En hij stapt af. Of we komen uiteindelijk in een eerste waaier. En Fernando stapt half koers af. En die was sprinter. Ja, en toen zat ik met Yves van voren. En toen moest er nog een keer die Camelberg over. En het ging maar net. En ik had al kramp in mijn hamstrings. Ik denk, ja, maar ik moet erbij zijn. Want als die groep bij elkaar blijft en ik zit erbij... dan kan ik met zelfs kramp kan ik sprinten.
Ja.
Alleen dat wisten die mannen van voren ook.
José de Kouwe zei dat ook, ja.
Oh, ik heb laatst weer kwam een foto voorbij en dan zie ik mezelf zo... Brian van Goetem reed 200 meter voor me. Die was ook gelost en ik zat er weer achter. En ik ben uiteindelijk weer nog een keer teruggekomen. En van Goetem, die hoorde ik een paar keer in zijn oortje roepen... Ja, Jan-Willem rijden, Fabio is gelost. Toen dacht ik bij mezelf, oeh... Dat wordt ook nog wel een keer vereffend, zeg maar. Maar ja, die koers.
Karma is a bitch.
Die koerstactiek snap ik wel.
Ja.
En die Plouet zou ik dus helemaal niet rijden. Dus ik zou na de Great War zou ik gewoon naar huis gaan. Toen kwam ik over de finish, sloeg de dokter arm om me heen. En hij zei, Fabio, ik heb slecht nieuws voor je. En ik zeg, oh nee, dopingcontrole. Nee, ik vrees dat het slechter is, zegt hij. Je moet naar Plouet. Was dus Florian Sénéchal gevallen, last van zijn knie. Ja. Die kon dus niet naar Plouet. Dus ik naar huis, spullen pakken, paspoort. Terug naar Antwerpen de ochtend erna. In de chartervlucht vanaf Antwerpen naar Plouet. En uiteindelijk reed ik daar misschien de allerbeste koers van het jaar. Want ik word daar tiende. Ik win het sprintje van Christophe na 260 kilometer.
En deed een kop.
Pittige koers. Ja. En dat was ook de enige keer dat ik na een koers van bijna iedereen in de ploeg een berichtje heb gehad.
Ja?
Dus als je wint, krijg ik van heel veel mensen berichtjes van gefeliciteerd.
Ja.
Maar dit was dus een koers. Ik word tiende. En ik kreeg van binnen de ploeg, zeker alle ploegleiders en wat dokters en wat trainer ook, gelijk een berichtje van, maar dit is iets anders.
Ja, wat goed zeg.
Iedereen zag dat het goed was.
Dat was
mooi.
Ja. Hey, dit was Menno Haanstra, die tipte ons hierop. Die is een boek over jou aan het schrijven.
Ja. Ja, ja, ja. Menno volgt mij en jullie is dus vanaf zeg.
Ja. Ja, wat super cool.
Die heeft ook wat beeldmateriaal. Die heeft het een en ander opgenomen. En daar heb ik contact mee en die belt. En ja, die heeft ons zien groeien. En dat is leuk om daarmee te praten. En,
ja.
Op je 22e een boek over je. Dat, ik ken eigenlijk maar één sporter bij wie dat is gebeurd. Clarence Seedorf, de grootste sport die we ooit hebben gehad.
Maar die was toen ook al 40 eigenlijk.
Ja, dat is een oude ziel. Ja, dat is een oude ziel.
De Nairo Quintana van de voetballers.
Ja, maar dat is buiten categorie als je mij vraagt. Maar
hij houdt het bij. En hoe dat hij het in elkaar gaat zetten, dat laat ik aan Menno. Want dat kan Menno heel goed, denk ik.
Ja.
Maar ik werk graag aan mee en het is denk ik een mega interessant verhaal.
Ja,
het enige wat Menno zelf zei, wat eigenlijk moet gebeuren, is dat of Julius of ik eigenlijk in de goot beland. aan de drugs of iets met vrouwen of weet ik veel.
Oh, dat zou wel leuk zijn, ja.
En dan heb je dus een succesverhaal.
Ja.
En, maar ja, op dit moment gaat dat niet door van Menno.
Nu is het gewoon die twee dikkertjes die prof werden.
Ja,
zeg maar,
dat zou de twee dikkertjes zijn misschien de titel zijn.
Maar de eerste drie verhalen komen dus in de eerste drie edities. De komende drie edities van De Muur, las ik. Ja. Dus zeg maar, een soort voorpublicatie. En dan wordt daar later weer van alles aan toegevoegd. En dan komt een keer dat boek.
Vet hoor.
Maar dus je kunt in de volgende De Muur kun je al meer over het eerste verhaal over jou en Julius lezen.
En ik wil het zelf heel graag lezen.
Ja, ik kan me voorstellen.
Ik ben heel benieuwd, want ik weet het natuurlijk ook lang niet allemaal meer.
Ja.
Want ik zal wel wat dingen verteld hebben waarvan ik nu misschien denk, wat?
Wat heb ik gezegd over Lefebvre?
Ja, precies. Mooi.
Nee, dat is heel leuk.
Ja. Hey Fabio, mogen we je ontzettend bedanken voor het gesprek. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond.
Ja, zeker. Nee, ik vind dit heel leuk.
Ja?
Ik hoop dat jullie nog een keer terug mag komen.
Ja, ja. Nou ja, je bent nu officieel benoemd tot vriend van de show, hè? Dus ja, dat is cool. Dat is een aparte status die je dan krijgt.
Status apart. Dan heb je ook van die bandjes op je mouw tijdens de koers.
Oh, dat is misschien
vriend van de show.
Een logootje.
Zijn rood lantaarntje.
Ja.
Nee, maar ik luister graag naar de podcast.
Ah, dat is sowieso
leuk. Nederland. Het is jammer dat de rest van de wereld er niet naar kan luisteren in het Nederlands.
Nou, we gaan. Leuk dat je het zegt.
Speciaal voor Viviani hebben we hem vertaald in het Italiaans.
Nou, we gaan internationaal, vandaag zelfs. Wij reizen zometeen door naar België.
Ah, kijk.
Naar mijn boy Tiesch.
Ja.
Tiesch Benoot. Dus die zal wel in een aparte podcast. We gaan het niet mixen.
Oké, nee.
Heb je nog een goede vraag voor Tiesch?
Ja. Iets wat je van Tiesch wil weten?
Nee, ik wil Tiesch vooral heel veel succes wensen komend jaar.
Ja.
Want wat hij in Strade Bianchi deed was natuurlijk uitmuntend.
Ja.
En dat is denk ik sinds die vijfde plek in de ronde. Vierde of vijfde. Dit is gewoon een dikke vette bevestiging dat hij...
Hoe goed hij is.
Dat het een hele goede kan worden.
Ja. Ja, genieten.
Of is al.
Ja, nee, ja, maar ik bedoel, hè, dan praten we richting misschien wel de ronde winnen. Of, maar ook vooral etappekoersen van de week. Daar is hij ook heel goed in.
Vorig jaar vierde in de Tirreno.
Ja.
Een weekend.
Ja, vooral dat ik hem heel veel succes wens.
Ja, leuk, gaan we doen.
Mooi. U luisterde naar De Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok en Jonne Seriese. De laatste doet ook de productie voor Dag en Nacht Media. Wij danken hetiskoers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen, voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder onze trouwe redacteuren Maarten Visser, Bastiaan Gaillard, Leon Geuyen en Bas van Eyck. Als je wil reageren op deze uitzending, dan kan dat. Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok en @TonCarson op Twitter, waarbij de eerste O een nul is. En @Fabio Jacobsen, toch?
Ja.
Op Twitter.
Ja.
Met een K, alsjeblieft.
Ja,
en abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar in elk geval even een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Jonne, hebben we nog een leuke om voor te lezen?
Ja, denk het wel, ja. Van Mark-K1. Dus we hebben ook K1-liefhebbers die ook naar onze podcast luisteren. Hij zegt, bij gebrek aan knapperig verse recensies, een thumbs up vanaf de bank in Groningen. Groningen-Noord, slechts 15 minuten fietsen van het dorp waar het tijdperk is opgegroeid. De Rode Lantaarn ontdekt halverwege de tour van dit jaar en daarna alle oude afleveringen teruggeluisterd. Dat zijn er een hoop. Praten over wielrennen zoals je dat met je vrienden in de kroeg zou doen. Soms gaat het ergens over, soms ook niet. Dat klopt, ja. Soms chaos, maar altijd vermakelijk. Dikke 5 sterren voor Willem en Tim. Waarbij ik een 6e ster zou willen geven op het moment dat de microfoon van Jon open gaat. Kijk nou!
Nou,
dat is lekker. Een man met kijk op zaken.
Mark heeft genoten het afgelopen
Mark
uur.
Mark K1, ja.
Alleen bij Jonne.
Wat een klasbak zeg. Mark, nou ja, groetjes terug.
Mooi. Nou, daarnaast moet je natuurlijk ook gewoon een keer je wielerminnende vrienden tippen dat deze podcast bestaat. Dat zouden wij alvast enorm waarderen. En dat helpt ook om meer mensen naar de podcast te laten luisteren.
Te lokken.
Zo is het. Jonne, wij stappen zo in de auto op weg naar Gent voor alweer de volgende special met jouw boy Ties Benoot.
Ja, mijn boy.
Die staat dus hopelijk ook nog in 2018 in je feed.
Ja, zeker.
Voor nu, alvast een zalig uiteinde, mijn beste luisteraars. En à bientôt.
À bientôt. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to